De man die wereldwijd miljoenen mensen inspireert met onder andere Ayurveda, zit bij ons in de podcast en hij is er echt, Swami Purnatatanya. Welkom bij de Ayurveda podcast. Mijn naam is Marleen en naast mij zit Sielke.
Het zesde seizoen van onze podcast is voor iedereen die met Ayurveda op een simpele manier gezonder en gelukkiger wil worden. Door Ayurveda is ons leven 180 graden veranderd.
Ja, zo is mijn 20-jarig slaapprobleem helemaal opgelost. Mijn menstruatie die weg was, is weer helemaal teruggekomen. Ik ben op een natuurlijke manier zwanger geworden van mijn derde kindje. En ik kan stress inmiddels veel beter aan.
Ik ben door Ayurveda moeiteloos en blijvend afgevallen, sta veel positiever in het leven en ik heb bijna nooit meer last van een opgeblazen buik. Hoe dit komt? Door simpele tips rondom voeding en leefstijl toe te passen.
Ja, ons doel met deze podcast is om jou te inspireren en te helpen om met Ayurveda gezonder en gelukkiger te worden. Uiteraard wel met een korreltje Himalaya-zout. Ja, en in deze aflevering weer een hele interessante gast die op wereldwijd niveau miljoenen mensen inspireert. Oftewel, Swami Purnatatanya. Welkom. Heel leuk dat je er bent.
Voor wie jou niet kent, even wat achtergrondinformatie. Je komt uit Nederland. Je heette ooit Alexander, was student in Leiden. Na je bacheloropleiding ging jij vrijwilligerswerk doen in India. Je had niet echt heel erg een plan. En het werd uiteindelijk het plan om nooit meer terug te keren.
Nou ja, plan. Dat werd niet echt een plan. Dat is zo gegaan eigenlijk. Uh-huh. En kijk, ik had bewust gekozen om na mijn studie naar India te gaan. Omdat ik toch al een aantal jaar echt bezig was met oké, wat wil ik dan na mijn studie gaan doen? Zoals de meeste mensen. Maar voor mij iets wat heel belangrijk was, ook al toen ik jong was, was dat ik iets wilde doen waarmee ik echt kon bijdragen. Dus ik wilde echt iets doen voor de wereld, mensen helpen. En ja, ik wist nog niet precies hoe ik dat kon doen, dus daar was ik een beetje zoekende naar. Maar ik had wel heel helder van oké, ik heb niet zoveel nodig. Ik ben eigenlijk al heel gelukkig. Dus ik had niet misschien wat sommige mensen hebben als doel van oké, ik wil een goede baan zodat ik een mooi huis kan kopen.
Carrière.
Of, wat je ook als doel hebt. Ja, of carrière. Of heel bekend worden. Of wat ook, ergens heen verhuizen. Of ergens heen reizen. En ik was al een heel aantal jaar ook verbonden met de organisatie Art of Living. Waar ik ook de yoga, meditatie, ademhalingstechniek heb geleerd en zo. Mijn leermeester, Gurudev Sri Ravishankar, de oprichter van Art of Living, heb ik toen ik 16 was al ontmoet. Dus ik wist dat zij ook allerlei ontwikkelingsprojecten hebben. En ik vond dat stukje meditatie, ademhalingstechnieken, ook natuurlijk Ayurveda, mantra's, vond ik allemaal zo interessant dat ik zelfs tijdens mijn studie al een training heb gedaan om een aantal van die cursussen te kunnen geven. Omdat ik zag dat niet alleen ik er zoveel baat bij had, maar voor andere mensen was het ook heel waardevol om gewoon dat stukje mind management, weet je, hoe ga je om met je gedachten, met je emoties, met je stress. Het is makkelijker om te focussen tijdens je studie. Mm-hmm. Je slaapt beter. Allemaal van die hele praktische dingen. En ik zag, de wereld wordt steeds hectischer. Zoveel mensen zijn toch gestrest. En we hebben eigenlijk nooit geleerd hoe je echt met je gedachten, met je emoties omgaat.
Dus, maar dat wist je eigenlijk dus al voordat je naar India ging. Toen was je daar al zo mee bezig.
Ja,
maar had je niet zoiets van, ik moet juist hier blijven in het Westen om hier eens even de stresslevel omlaag te krijgen?
Nou ja, daar was ik dus al mee bezig eigenlijk. Ook tijdens mijn studie. Ik heb wat van die programma's georganiseerd ook voor medestudenten. En dan zag ik ook wat ze eraan hadden. Weet je, echt mensen die dan naar je toe komen na zo'n programma. Wauw, dit heeft me zoveel geholpen.
Ja. Maar ik heb dat ook gevolgd, 17 jaar geleden ongeveer. En het is echt ongelooflijk wat dat met je doet.
Ik vond het ook
iedereen
echt zoiets
dat aanraden.
Cools, want,
We zetten het ook even in de show notes. Want het is echt een prachtig programma.
En voor mij was het echt, ik was al jaren met martial arts bezig. Met verschillende gevechtssporten, Oosterse gevechtssporten. En dan heb je natuurlijk ook een stukje ademhaling, een stukje meditatie. Maar heel beperkt. Maar dit was echt een heel ander niveau. En ik zag gewoon, het is simpel, het is praktisch. Dus zoals je zei, ik vond dat heel waardevol. Ik zag van, ook hier kan je daar zoveel mensen mee helpen. Maar toen realiseerde ik me ook van, dit is nog maar het topje van de ijsberg. Mm-hmm. Die kennis van die Vedische traditie en of je nou echt de kant van yoga opgaat, die geschriften, die technieken of de ademhalingstechnieken vallen daar natuurlijk dan onder. Maar ook echt een stukje meditatie, nog meer verdiepen, meer leren over Ayurveda, over mantra's. Ja, dat is iets wat me zo boeide. En mijn studie was, mijn hoofdstudie dan, mijn major, was talen en culturen van India en Tibet, Indologie. nou ja, wie gaat dat in vredesnaam kiezen? Want wat kan je daar nou mee?
We waren veel studenten? Was je de enige?
Nou, bijna wel. Ja. Dat was echt, het eerste jaar hadden we er 10 of zo, waarvan ze al wisten dat de helft af zou vallen. Want ja, dan heb je toch zoiets van, of dit is niks, of ik kan er niks mee.
Mm-hmm.
En het tweede jaar moest je dan specialiseren, dan kies je een taal, dan een paar opties. Ik koos dan Sanskriet. Nou, dan waren we inderdaad met 1 of 2, geloof ik.
Wow.
Dus dan zit je daar ook echt, nou, als je je niet hebt voorbereid, dan zit die professor tegenover je. Nou, je kan geen kant op.
Nee, dus het was echt
heel hardcore. Ja, precies. En het was ook niet, nou, moet ik natuurlijk niet zeggen, maar niet mijn favoriete docent. Maar wat ik toen ook merkte, want ja, ik had dat gekozen omdat die interesse zo sterk was. En ik denk, ja, als ik daar meer over wil weten, is dit een kans over het hindoeïsme, boeddhisme, die filosofieën. Dus ik in dat bibliotheekje wat we hadden ook elke keer op zoek naar boeken over, nou ja, yogische technieken, mantra's, al die dingen. Maar ik realiseerde me dat je dat hier niet echt kan leren. Ik bedoel, tijdens mijn oriëntatie van die studie, weet je, dat je iedereen leert kennen, ging ik daarna heel blij naar die professor Sanskriet toe. Ik stapte op hem af, oudere man. En ik vroeg met vol enthousiasme, gaan we ook van die Vedische mantra's leren chanten? Mm. Want ik had dat wel eens als meegemaakt. Ik was al eens naar India geweest, in mijn tussenjaar voor mijn studie. En ik had dat ervaren, weet je, die ceremonie, die puja's. En het was zoiets prachtigs en het is zo meditatief. Het doet echt iets met je bewustzijn, met je geest. Zo moeiteloos ga je eigenlijk in een staat van meditatie, dat ik dacht, ik wil dat leren. Dus ik vroeg dat aan hem en toen keek hij me heel nors aan. En toen zei hij een beetje geïrriteerd, natuurlijk niet, het is een dode taal. Nou, dat brak echt mijn hart. Ah. Ik had zoiets van, ja, maar ik heb dat gezien en ervaren en gevoeld. Dat leeft wel degelijk, weet je. Dus toen had ik zoiets, daarvoor moet ik echt naar India. Dus toen koos ik ervoor dat ik zeg, nou, dan ga ik 1 of 2 jaar vrijwilligerswerk doen. Want dan kan ik en echt niet een beetje in het weekend of tussendoor wat bijdragen. Maar echt fulltime gewoon nuttig zijn voor mensen. Want we hebben allerlei projecten. Of het nou voor de natuur is of ontwikkeling op het platteland. Women empowerment. Van alles, weet je, met gevangenen. Dus ik dacht, daar kan ik dus op allerlei manieren bijdragen. Lijkt me een hele mooie ervaring. Maar daarnaast ook, ga ik echt naar de bron, kan ik daar ook echt meer leren, kan ik me nog meer verdiepen in die Vedische kennis. Dus dat is ook iets wat ik ook aan mijn leermeester, aan Gurudev Sri Ravi Shankar, toen heb gevraagd. Ik zei, ik ben nu bijna klaar met mijn studie. Ik had hem natuurlijk al eens gesproken en zo. Ik zeg, ik wil nu heel graag 1 of 2 jaar naar India komen, naar ons internationale hoofdkantoor in Bangalore, om vrijwilligerswerk te doen, maar ook om me nog meer te verdiepen in die tradities en die mantra's te leren. Over yoga, over Ayurveda. En daar heeft hij toen ook zijn toestemming voor gegeven. En natuurlijk, het was altijd een beetje zoeken. Er was niet een standaard traject of zo daarvoor. Maar toen ik daar kwam, ja, heeft hij wel zeg maar deuren voor mij geopend. Dat ik ook echt niet alleen toegang kreeg tot heel veel van die kennis. Maar dat ik ook echt deel kon worden van die traditie. Weet je, bijvoorbeeld om van die mantra's te leren zijn er bepaalde initiaties ook. En het was nog niet heel gebruikelijk dat gewoon maar voor iedereen werd gedaan. En zeker niet voor mensen vanuit een heel andere deel van de wereld.
Oh nee.
Dus ik heb natuurlijk ook een stuk die taal moeten leren, of dat ging vanzelf. Maar ik ben dus echt een deel kunnen worden van die traditie. En ik had zoiets van, ja, dan, en dat heb ik toen ook tegen hem gezegd. Ik zeg, ik wil dit heel graag leren, zodat ik het dan met mensen over de hele wereld weer kan delen. En ik vind het ontzettend leuk om te zien dat, ik heb ook veel in Afrika gereisd, een stuk Midden-Oosten, Verre Oosten, ook Europa natuurlijk, zeker de laatste paar jaar, dat ik ook zie dat ik inderdaad toch heel veel bij kan dragen. Want je zegt, nou bijvoorbeeld hier, er zijn ook zat mensen nu die wat doen met yoga of ademwerk of met meditatie of met mantra zingen of wat dan ook. Maar ik kom eigenlijk elke keer weer op plekken waar mensen dan zeggen van, nou, maar het is zo leuk, want jij voegt echt iets nieuws toe wat we hier nog niet hebben gehoord. Weet je, dat stukje van echt uit die eeuwenoude traditie. Oké, hoe staat het in de geschriften? Wat komt er nog meer bij kijken? Wat betekent het echt? Dus het is echt een stukje waar ik toch echt iets bij kan dragen. Plus dat het zo ontzettend waardevol en nuttig is. Ook in juist denk ik in onze hectische samenleving. Ja. Dat mensen op zoek zijn, dat weet u natuurlijk alles van. Gewoon naar praktische middelen om gezonder te leven, gelukkiger te zijn. Om te gaan met alle uitdagingen. Maar dan wel het liefst niet dat het ontzettend veel kost. Ontzettend veel moeite vergt. Of allerlei bijwerking heeft. Dus ja.
En ja, toen jij naar India ging, heeft Sri Sri Ravi Shankar jou eigenlijk best wel snel tot Swami benoemd. En dat is heel bijzonder. Want eigenlijk gebeurt dat helemaal niet. Iemand is dat eigenlijk nog nooit die titel gehad, toch?
Nou, nee, niet onder hem. Het is natuurlijk, het is een eeuwenoude traditie.
Ja. Wat is voor traditie? Kun je dat uitleggen?
Nou, het is een. Kijk, in de, om het maar even zo te noemen, in het hindoeïsme, zeg maar, in die Vedische traditie, is het niet zo dat je, zeg maar, één, er is niet een structuur of één heilig boek of een autoriteit, of weet je, zoals we dat kennen bij georganiseerde religies. Als je het hebt bijvoorbeeld over christendom of islam of wat dan ook. Dus wat ze eigenlijk het hindoeïsme noemen, is, ja, ik noem het liever, zeg maar, de Vedische traditie, ze noemen het daar meer de Sanatana Dharma, dus de Dharma eigenlijk, is eigenlijk wat, dat heb ik ook bij Indologie geleerd toen op de universiteit, dat woord hindoeïsme komt omdat, ja, op een gegeven moment kwamen mensen dus vanuit, meer vanuit het westen die kant op, en dan had je de Sindhu-rivier en alles aan de andere kant van de Sindhu, dat waren de Sindhus. En dat verbasterde tot Hindoes. Dus het hindoeïsme is eigenlijk een soort verzamelnaam, want je hebt daar zo'n heel subcontinent en mensen doen daar van alles en die geloven van alles en die praktiseren van alles. Nou, en dat gooien we allemaal op één hoop en dat is hindoeïsme. Dus het bijzondere is dat je wel ziet dat er wel degelijk echt een band is en een eenheid tussen wat mensen daar allemaal beoefenen. Dus het is ook niet dat het allemaal los van elkaar staat. Maar het is wel heel gevarieerd en er is heel veel, nou ja, wat wij zouden zeggen, vrijheid. Dus je hebt een tempeltje in een dorp waar bijvoorbeeld 5 mensen tegelijkertijd een ritueel of een puja doen, of daar zitten te bidden of een mantra chanten. En dat is voor 5 verschillende goden zou je het kunnen noemen, goden, zeg maar. Maar dat is helemaal geen conflict of helemaal geen probleem. Weet je, je hebt daar Ganesha en daar heb je Shiva, daar heb je Vishnu, daar heb je Hanuman. En het mooie is omdat ze allemaal weten van uiteindelijk zijn dat allemaal verschillende vormen of manifestaties van dat ene, ja, of je het nou wil universeel bewustzijn wil noemen of het goddelijke of wat dan ook. Dus er is een concept, dat noemen ze Ishtadevata. Dat betekent dat, hè, er is één universeel bewustzijn, of het goddelijke, of nou, hoe je het wil noemen. Mm-hmm. En de vorm waarin jij je daar het meest mee kan verbinden, dat is de vorm die jij dan vereert, of waar je tot bidt, of waar je die connectie mee voelt. Dus in die zin, daarom zie je ook in India, is er eigenlijk nooit een conflict geweest. Als er iemand van buiten kwam en die zei van, nou weet je, bijvoorbeeld ik ben een christen of zo. Maar nou, helemaal prima. En Jezus mag er ook bij in de tempel, want dat is gewoon weer een andere vorm, weet je. Of, dus dat conflict is er helemaal niet. Het is heel mooi eigenlijk. En nou, in die traditie heb je wel, zijn er verschillende manieren waarop je je leven kan leiden. En één daarvan is dat je zegt, oké, ik wijd mijn leven aan het dienstbaar zijn. En dat is dan, noemen ze dat, is een van de manieren waarop dat kan, is als iemand al deel is van die traditie. Een swami kan dat ook weer iemand anders een swami maken, zeg maar. Dus die kan hem dan inwijden. Dus er zijn heel veel, noemen ze dan paramparas, tradities, waarin dat zo gaat. Dus eigenlijk betekent het een spiritueel meester.
Spiritueel meester. En wat zijn dan dingen die daarbij horen? Dus is dat dan dat je, hoort daar een bepaalde, wat jij nu allemaal doet, hoort dat echt bij jouw taken? Of mag je dat gewoon helemaal zelf invullen zoals jij dat wil? Hoe zit dat?
Het is dus eigenlijk iemand die dus de kennis deelt. Dus je bent wel echt een deel van die traditie. Ja. En in die zin is het, zeg maar, een rol. Kijk, het is niet dat je per se die titel hoeft te hebben natuurlijk om die kennis te delen. Maar mensen herkennen er dan aan van, oké, dit is iemand die, die daar verstand van heeft, zeg maar. En die zich daar op aan toegewijd heeft. Dus die kennis is zo breed, weet je, die Vedische kennis. Dus je kan iemand hebben die bijvoorbeeld heel erg met muziek bezig is, ik noem maar wat. En de Vedische kennis van die muziek weer met mensen deelt. Of binnen die verschillende stromingen van yoga, bijvoorbeeld, je hebt bhakti yoga, dus het gaat meer over het devotionele stuk. Dus je hebt allerlei flavors, zeg maar. Je hebt iemand die misschien bezig is echt met de karma yoga. Dat betekent echt het dienstbaar zijn in de zin van, ja, mensen dienen. En dat kan ook gewoon mensen te eten geven die geen eten hebben. Of mensen in nood ergens mee helpen. Of ze onderwijs aanbieden. Of dus ook het stukje yoga valt eronder. Dus ook onder die Vedische kennis. Meditatie, Ayurveda, mantra's. Dus als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk. Nou, ik heb van mijn meester van alles mogen leren. En dan is elke keer weer de vraag, omdat je zei over dat plan, hè, is dat plan veranderd of wat is nu je plan? Eigenlijk is het zo dat, nou, waar ik ben, dan kijk ik, oké, waar ik nu zit, hoe kan ik daar op de beste manier bijdragen? Mm-hmm. Wat zijn de middelen, de resources die ik voor handen heb hier? Wat zijn de problemen waar mensen mee worstelen? En ja, waar kan ik echt toch misschien een stukje hulp of oplossing voor bieden?
Maar ik denk eigenlijk dat plan, dat lag er gewoon al. Want volgens mij had jij, toen je in Leiden studeerde, voelde jij en alles van, oké, dit werkt hier. Als je met ademhaling, mm-hmm. met noem maar op, meditatie, ga je hier in het Westen kun je werken. Alleen, ik mis nog kennis. Dus volgens mij, en dat heeft jouw meester ook, denk ik, zo gezien en gevoeld. Van ja, maar jij, want jij bent dus enige Westerse swami, toch? Als ik het goed heb begrepen.
Ja,
dus jij bent, denk ik, een soort, jouw plan is om dat hier naar het Westen te brengen. Het voelt echt wel als een soort van...
Ja, wie weet. En in die zin, weet je, is het ook als mensen me vragen, waar zie je over een paar jaar, 5 jaar? Ik weet het echt niet. Dus daar ben ik ook heel flexibel in. Weet je, als mensen... Ik heb, nou, ik noem maar wat, zoveel jaren echt uit een koffertje geleefd. Nou, nu blijf ik hier. Nou, dan ga ik toch zelf een plekje zoeken, weet je. Dus in die zin is het ook niet van, oké, het is helemaal fixed van, het moet zo blijven of zo. Maar die onderliggende blijf in de zin van, hè, dus dat leven die vorm kan veranderen. Daar kan ik gewoon kijken van, oké, hoe kan ik hier het beste op aansluiten? Kijk, ik ga hier niet rondlopen bijvoorbeeld met allemaal as op mijn voorhoofd, omdat mensen daar misschien niks mee kunnen. Terwijl dat in India misschien een gebruik is. En dan doe ik dat met alle plezier.
Mm.
Dus
je past je ook een beetje aan.
Je past je aan, je bent flexibel. En in die zin zit ik er zelf ook
niet.
Draag
je wel altijd wit?
Nou, dit is meer een soort van uniform. Maar als ik bijvoorbeeld nu even naar de supermarkt moet hier, dan moet ik niet per se hierin. Dan kan ik ook gewoon een broek aandoen en dat doe ik ook. Dat is ook praktischer.
Maar zou het ook kunnen dat je op een gegeven moment dan geen swami meer bent? Want je hebt dat is wel nu je naam, toch?
Ja, nou, swami is eigenlijk een titel. Dus Poorna Chaitanya is de naam die hij me heeft gegeven. Ja.
Dat blijft wel je naam, in principe.
Ja, die naam is de naam natuurlijk.
Ja.
En die titel, kijk, vaak is het zo dat iemand dan dat natuurlijk, hè, dat je zegt van nou, dit doe je voor de rest van je leven. Maar kijk, het mooie is, en dat zie ik ook bij mijn meester, uiteindelijk gaat het erom dat je gewoon oprecht en authentiek bent. Dus als jij op een gegeven moment zoiets hebt van nou, weet je, ik wil toch liever, ik noem maar wat, op een andere manier in de wereld staan. In de zin van, nou ja, het kan zo zijn dat iemand zegt van nou, ik wil toch bijvoorbeeld heel graag een relatie hebben, noem maar wat, weet je? Want normaal als swami is dat niet het geval. Dus hij heeft er ook wel eens over gezegd, van hij zegt, kijk, dan is het ook oké, want dan ben je gewoon authentiek. Dus dat vind ik ook heel mooi om te zien, dat natuurlijk, je hebt een traditie, maar het is niet dat rigide, weet je, wat je soms ziet, bijvoorbeeld in andere religies ook, dat iemand zegt van dit doe je dan voor de rest van je leven. Als iemand op een punt komt dat hij zegt van nou, dit past toch niet meer, of ik voel me daar niet goed bij, en dat wordt dan geforceerd, of dat voelt gewoon niet goed.
Je voelt je schuldig en je krijgt er helemaal...
Ja, dus dan zie je dat soms ook, ja, daar gaan we verder niet over hebben natuurlijk, maar er zijn hele nare dingen gebeuren. Maar ook denk voor een persoon zelf, en dat vind ik zo mooi, dat je kijkt van oké, hoe kan ik echt authentiek die kennis en die dingen leven? Ja, want dan kan je het ook echt uitdragen.
Echt vanuit je hart.
Weet je, dus mensen vragen ook wel eens van, oh, heb je zoveel op moeten geven, want... Nou, je eet alleen maar vegetarisch, je drinkt geen alcohol, weet je, je mag geen drugs. Maar voor mij voelt het helemaal niet als iets wat ik op heb moeten geven. Want ja, dat ging vanzelf. En natuurlijk sta ik er ook heel erg achter. Het is ook niet dat ik denk van nou, als je het wel aanbiedt, dan neem ik het wel. Of nee, daar ben ik heel helder in. Maar in die zin is het dus ook zo dat ik, ja, weet je, ik wil ook altijd trouw blijven aan mezelf. Dus als ik op een gegeven moment zoiets heb van nou, ik wil toch liever niet deze kleren aan of zo, noem maar wat, dan kan ik dat gewoon ook met mijn meester bespreken. En dan is dat gewoon helemaal oké, weet je. Dus ik denk dat is ook heel belangrijk tegenwoordig. Dat mensen hebben heel veel rigide ideeën.
Ja.
Ook over Ayurveda.
Ja.
Dat ze denken, oh, Ayurveda is alleen maar al die kruiden en India's. En dan moet het... Maar dat is helemaal niet zo. Het gaat om het principe.
Ik denk dat is een leuk bruggetje. Ik ben zo benieuwd naar hoe het in jouw leven is gekomen. Want dat is echt al lang, hè?
En ik denk ook dus dat verschil tussen discipline, wat je echt wel nodig hebt. Ook hè, met Ayurveda, om dingen echt als onderdeel van je routine te krijgen. Maar de rigiditeit is weer wat anders. Dus ik denk dat...
En ik denk dat is heel belangrijk, weet je. En ik las een keer ergens... waar was dat ook alweer? Ik weet het niet. Maar het was een hele mooie quote. Had ook iemand die zei het over dat... iemand die echt een echte... hoe zeg je dat? Spiritueel gevorderd iemand. Hè? Of je het nou een meester wil noemen. Of een monnik of wat dan ook. Hij zegt... want het zie je natuurlijk in heel veel tradities. Weet je, zo'n idee van iemand. En of dat nou wel of niet iemand is die alles verzaakt. Of wel of niet getrouwd kan zijn en wat dan ook. Maar je hebt wel van die mensen, zeg maar, een soort van stalwarts. Weet je, de grote, de wijze of de meesters. Maar hij zegt, een echte meester is niet iemand die niet in de wereld leeft. Want dan denken mensen vaak, oh, je moet op een berg zitten of in een klooster. Of vooral niet op social media of een mobiele telefoon. Of Of gewoon een.
Hij heeft een mobiele auto, telefoon, ja, lieve mensen. Ja, ik zag het net.
Hij ook nog eens een iPhone, hè? Dus dat is natuurlijk helemaal. Nee, maar wat ze daar zeiden, zegt een meester is niet iemand die niet in de wereld leeft. Dat is iemand in wie de wereld niet leeft.
Oké, wacht. Ja, dat is heel mooi.
En ik denk ook, ja, als je mijn leermeester ziet bijvoorbeeld. Ik bedoel, hij werd door Trouw geïnterviewd toen hij vorig jaar was. En toen was het een groot artikel rond de 10 geboden. En toen was ook dat stukje over, hè, dat je dus niet andermans vrouw of dit of dat. Toen vroegen ze over relaties. Van nou, maar als jij nou een relatie zou willen, heb je dan die behoefte niet? En zeg, ik voel me heel content en zo. Maar toen zei hij ook, dat vond ik wel echt heel cool. Toen zei hij daar gewoon, hij zegt van ja, maar als ik op een gegeven moment toch nog zoiets zou hebben van, ik wil graag trouwen. Hij zegt, dan kan ik dat gewoon doen. En dat was voor hun echt een schok. Maar ik denk ook, als je hem ziet, weet je, hij is zo op zijn gemak. En hij leeft die kennis echt helemaal. Maar als hij ergens in een hutje slaapt, is hij daar ook helemaal comfortabel. Maar als hij zegt van oké, hier stoppen we hem in een 5-sterrenhotel. Want dat is misschien minder overlast voor andere mensen. Dan kan hij gewoon comfortabel iedereen ontvangen, weet je. Dan zegt hij ook niet van, oh nee, dat wil ik niet. Of dat past niet.
Nee, precies.
Het raakt hem gewoon niet, weet je. Het blijft niet plakken. En ik denk, dat is ook zo'n concept wat mensen, weet je, ook soms in mij hebben. Niet vaak hoor. Maar een enkele keer krijg ik ook op social media wel eens een berichtje. Van ja, maar weet je, waarom ben je op social media? Dat is toch geen onthechting? Of dat is ego, dit of dat. Maar ik denk van, ja jongens, als ik graag mensen wil helpen.
Ja, dan kan ik in de wereld.
Kan ik of met 10 mensen daar zitten.
Ja.
Ja.
Of misschien kan ik 1000 mensen bereiken. Ja. En als ik in 1000 mensen hun leven iets moois mag aanreiken, dat mensen misschien wat minder gestrest of depressief of wat dan ook zijn.
Tuurlijk.
Dan is dat helemaal, dan is dat alleen maar beter.
Ja.
Dus, maar met Ayurveda ook zoveel concepten. Ik heb er ook soms wel mee te maken hoor. Dat mensen denken van, nou, dat ik ergens, ik noem maar wat, op reis ben en er is niks anders te vinden. Nou, en dan ga ik lekker naar de Pizza Hut. En dan natuurlijk wel vegetarisch. Maar dan denken mensen, nou, hoe kan jij nou pizza eten? Nou ja, dat kan heel prima. En dat kan zelfs Ayurvedisch.
Zeker, Ayurveda. Daar gaan we.
Ja, hoe lang ben je al met Ayurveda bezig? Want je bent er echt al een lange tijd geleden mee in aanraking gekomen. Kan je dat misschien even schetsen, hoe dat begon?
Nou, dat is ooit lang, lang geleden.
In de Pizza
Niet zo
Hut.
Heel ver hier vandaan begonnen. Toen, eigenlijk mijn eerste bewuste kennismaking echt met Ayurveda was toen ik denk een jaar of 18, 19 was. En dat was een beetje rond de tijd dat ik ook een tussenjaar had. Want na mijn middelbare school had ik flink rondgekeken, maar ik wist nog niet precies wat ik wilde studeren. En ik wilde wel iets vinden wat ik echt leuk vond, want ik moest het ook zelf betalen. Dus toen uiteindelijk lukte dat nog niet. Ik denk, nou neem ik een tussenjaar. Ga ik 6 maanden werken. In de Stadsbibliotheek in Amsterdam werd dat. Heel luizig ambtenarenbaantje. Ik vond het heerlijk. En toen 6 of nog een paar maanden ook gereisd. En toen besloot ik al naar India te gaan. Dus ik heb toen al een beetje kunnen proeven van India. Dat was mijn eerste keer. Maar in dat stukje daarvoor nog, dus toen ik aan het werk was in die bibliotheek, toen was het mijn opa en oma van mijn moeders kant, die ook een stukje gezondheid en die oma van mij, die heeft ook een tijd in India gewoond, want haar eerste man was India's, dus, maar mijn moeders vader was India's, dus ik ben 25% India's,
precies,
ook al ziet het er niet zo uit misschien, dus... Dus zij hadden ergens een goede Ayurvedische arts aangeraden gekregen door vrienden of zo. Ze gingen daarheen en een polsdiagnose gedaan naar die pariksha. Heeft ze van alles kunnen vertellen over hun gezondheid. Heeft ze wat voedingssupplementen en andere tips gegeven. En die hadden er heel veel baat bij. Dus die waren echt onder de indruk van dit heeft ons echt heel erg geholpen. Het is ontzettend mooi, weet je. Het is zo natuurlijk, holistisch. En zij was al een beetje thuis in hindoeïsme, boeddhisme, al die dingen. Dus het sloot mooi aan. En zij vertelde het aan mijn moeder. Van dit is helemaal geweldig. Moet je ook heen? Nou, dus mijn moeder er ook heen. Had ook een hele goede ervaring. Dus die kwam thuis een keer met een paar boekjes die ze daar ook had gekocht. Over dus de dosha's en zo. En prakriti. En ook met een hele heel aantal potjes met pilletjes en zo. Dus die vertelde aan mij en mijn broertje. Want we woonden bij mijn moeder. Dat dit is zo geweldig. En ze vertelde over die polsdiagnose. En hoe ergens magisch dat natuurlijk was. En ze had zoiets. Ja. Ik wil dat jullie er ook een keer heen gaan. Want dat is zoiets moois. En ik was toen 18, 19. En ik had zoiets. Het klinkt wel heel interessant. En ik had even uitgezocht. In ieder geval de helft wordt ook vergoed door de ziektekostenverzekering. Dus dat kon nog wel. Maar ik zei wel heel helder tegen haar. Maar ik ga niet allemaal van die pilletjes nemen. Dus ik zei, zo'n consult vind ik prima. Maar ik ga niet al die andere dingen doen. Nou, dat was oké. Dus ik ter voorbereiding nog een beetje in zo'n boekje gebladerd. En dat hele Vata, Pitta, Kapha en zo vond ik wel heel interessant. En ik zat dat zo te lezen en dan te kijken, oké, waar zou ik invallen? En toen hoopte ik en dacht ik van, nou weet je, ik ga voor de pitta. Nou, dat is natuurlijk op zich al een hele pitta kwaliteit, dat je pitta wil zijn. Want een kaffa zal zich daar helemaal niet mee bezighouden misschien. Maar lang verhaal kort, ik ging daarheen. En wat zo mooi was, is dat om een kleine schets te geven van mijn leven toen. Kijk, ik was klaar met de middelbare school. Ik was daar zo blij mee, weet je. Even geen examens meer, geen huiswerk, geen dingen waar je op moet voorbereiden. Niet dat het heel moeilijk was voor mij, het was op zich goed te doen. Maar het zit toch in je achterhoofd, weet je. En dus voor mij was dat halfjaartje werken in de bibliotheek van 10 tot 5 of zo, een paar dagen in de week, was echt hemel op aarde. Want ik hoefde daar bijna niks te doen. Je had daar zo'n automaat, kon ik gratis mijn chocolademelk uithalen. Dus warme chocolademelk een paar keer per dag, zo'n grote mok.
Heerlijk.
En verder in de...
Een beetje lezen, want
de tijd was er niet heel veel te doen. Nee. Een beetje een boekje lezen en dan in de pauze eventjes een stokbroodje van de Turkse bakker om de hoek. En in de avond was ik gewoon vrij. Weet je, je neemt niks mee naar huis. Weekend was ik ook vrij. Dus dat was, als ik terugkijk, was dat echt zo'n gelukkige tijd in mijn leven. Dat klinkt heel knullig. Staat ook in mijn boek voor de mensen die het hebben gelezen. Dat het voor mij, had ik echt van die momenten dat ik me zo content en zo voldaan voelde. En ik zat dan van zo'n broodje te genieten in het zonnetje. En ik was gewoon helemaal gelukkig. En toen ik naar die arts ging en hij die naar die pariksha deed, die polsdiagnose, werd hij helemaal blij. En hij zegt, weet je, ik ga jou hier niet eens voor rekenen. Want hij zegt, ja, ik zie zoveel mensen en iedereen heeft weer problemen, dit en dat. Hij zegt, maar jij bent gewoon helemaal in balans. En dat werd hij zo blij van dat ook kan dus, hier in Nederland. Ja. Dus hij zegt, jij bent helemaal in balans. Ik ga je ook niks voorschrijven. Ik ga je niet eens hiervoor rekenen. Ik was wel pitta. Nou, daar werd ik heel blij van.
Ja, ik wou net zeggen, heb je dus, dat wel nog even?
Ja, nee, dat was ook wel duidelijk. Nee, maar,
je mocht lekker je chocolademelk blijven drinken.
Precies. Nee, maar kijk, toen had ik daar helemaal niet nog over nagedacht. Maar het leuke is, over de jaren heen heb ik er veel meer over kunnen leren. En weet je natuurlijk, ik reis heel veel. Ik doe van alles. Dus, maar als ik dan terugdenk, denk ik van, oké, ik deed helemaal niet dat ik nou heel veel sportte of zo. Ik was helemaal niet met mijn dieet bezig. Dus heel veel dingen waar mensen toch misschien aan denken van, dan moet ik van alles. Ja. Ik heb dus helemaal ook geen wijzigingen gemaakt in mijn eten. En ik hield ook van pizza en dat soort dingen. Tuurlijk, ik was wel vegetariër al. Dronk verder geen alcohol of zo. Mm-hmm. Maar verder gewoon, wat ik lekker vond, weet je, dat at ik. En ik had toen ook de vrijheid. Heel veel chocolademelk, warme chocolademelk die tijd. Maar wat het me dus heeft geleerd, en dat heb ik ook zelf wel ervaren hoor, maar dat dus eigenlijk die staat van je geest en van je bewustzijn ergens nog zoveel belangrijker en zoveel krachtiger is, omdat ik dus zo content was dat mijn systeem gewoon helemaal in balans was. Ook al zat ik daar de hele dag. En ik denk ook, als je nu ziet, zeker tegenwoordig, dat er toch steeds meer aandacht is voor het stukje mentale en emotionele gezondheid, omdat de meeste gezondheidsproblemen zijn psychosomatisch, dus dat is dan deels of geheel veroorzaakt door stress, of het nou depressie, burn-out of wat dan ook is, denk ik, dat is ook echt iets waar wat heel veel mensen over het hoofd zien. En waar je dus ook ziet dat stukje meditatie, het stukje yoga, het stukje ademhalingstechnieken, wat natuurlijk een integraal deel is van Ayurveda, het zijn echt broer en zus eigenlijk, maar hoe waardevol en belangrijk dat is, omdat ook vanuit de Ayurveda zeggen ze, dat je hebt die panchakoshas, de verschillende lagen van je bestaan eigenlijk. En de meeste, als niet alle, vyadi, dus de ziektes, de disbalans, die manifesteren zich eerst op die subtielere lagen, dus in de subtielere elementen. Dus kijk, het ruimte, het akasha element, de ether, die kan niet uit balans. Dat is gewoon, dat is de space. Maar luchtelement, vuurelement, kunnen wel degelijk uit balans raken. En als dat dan niet gecorrigeerd wordt, dan heb je op het niveau van je emoties, je gedachten, dan de prana. Nou, als die balans niet hersteld wordt, dan komt het nog meer naar beneden, naar de stevigere elementen. Meer dense, solide. Dus dat is het waterelement en dan aardeelement. Dus dat aarde-waterelement is ons fysieke lichaam eigenlijk. En dan zie je dat het zich manifesteert als een ziekte of een probleem. Dus als jij op die hogere niveaus al dat corrigeert, dus bijvoorbeeld pranayama's, de ademhalingstechniek, kan je dus op het niveau van de luchtelement en het vuurelement, kan je dus al die correctie maken. En dat je dan dus niet ook fysiek dat hoeft te voelen.
Precies, maar dat is denk ik inderdaad ook wat het jou geleerd heeft. En wat dus denk ik ook heel belangrijk is, als je begint met Ayurveda en je denkt, Oké, welke groenten mag ik wel of niet eten bij mijn dosha?
Oh, ik mag geen ketchup meer.
Ik mag geen ketchup meer. Ik mag geen ijs meer. Niks meer wat koud is. Nou, veel belangrijker natuurlijk. Ga eens eerst.
Dan raak je helemaal uit balans. Laat je zo gestrest.
Ja, ja, ga ik je zo gestrest. En daar gaat het juist om. Wat je zegt, je kan prima je chocomel drinken.
Ja.
En dan kun je dat makkelijk verteren als jij gewoon je goed voelt. Als er geen stress is. Dus dat. Ja. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij nu Ayurveda toepast in jouw leven. Is het iets wat, ja, waar je niet eens bij nadenkt? Of denk je, ik ga vliegen, ik ga mezelf even in de warme olie zetten?
Ja, ik ben niet heel erg, hoewel het misschien soms goed is, niet heel erg van de olie. Dat is toch altijd een heel gedoe. Ik bedoel, het heeft heel veel voordelen hoor.
Mm-hmm.
Maar als ik nou zelf helemaal moet gaan masseren met olie.
We hebben een leuke podcast erover opgenomen. Moet je eens luisteren. Het is echt heel makkelijk.
Het is heel makkelijk, ja.
Nee, ik weet het, maar het is toch...
We krijgen
moet
vaker deze vragen.
En zo.
Ja, ja. Ja.
Nee, maar het is denk ik allebei wat je zegt. Het is aan de ene kant, heel veel dingen denk ik niet eens meer over na. Omdat het echt zo'n, ja, een stukje tweede natuur is geworden eigenlijk. En sommige dingen pas ik nog echt bewust toe. Want ja, ik heb er over de jaren heen steeds meer over mogen leren. En dat doe ik nog steeds. Dus bijvoorbeeld, als ik inderdaad veel reis. In India heb ik bijvoorbeeld heel veel gereisd ook. Dat ik echt elke dag weer bijna ergens anders zat. En dan was het ook vaak zo dat voor mensen was het dan een hele eer als ik een keer bij hun op bezoek kwam. En dan willen ze je altijd ook wat te eten aanbieden. Dus het was eigenlijk elke
heel
maaltijd was weer ergens anders. Nou, dan heb je bijvoorbeeld de daal, dus de linzen. Maar dat is wel iets waar Vata door omhoog gaat. En reizen is ook iets waar Vata door omhoog gaat. En ja, Vata, dat weten jullie ook, is eigenlijk het lastigste te corrigeren. Het gaat het snelst uit balans en is weer moeilijker om in balans te krijgen. Dus als je heel veel reist, ja, dan is het al lastig om die Vata te managen. En als je dat niet doet, ja, dan zie je inderdaad dat je dus minder diep slaapt, onrustiger slaapt, veel meer gedachten. Misschien wat rustelozer wordt, weet je. Kan misschien wat pijn soms in je gewrichten of dat soort dingen. Dus dan merkte ik van oké, als ik dus niet die daal eet, dat haal ik gewoon uit mijn maaltijd. Dan is het veel makkelijker om die Vata in balans te houden.
Ja.
Dus dat deed ik dan. En dan zeiden mensen, nou maar hoe, wil je dan geen daal? Vind je dat niet lekker? Ik zeg nee, maar dat doe ik nu even niet. Nou, maar waar krijg je dan je proteïne vandaan en zo? Nou, daar maakte ik me helemaal geen zorgen over. Maar een simpel voorbeeld.
Ja.
En bijvoorbeeld als ik weet van oké, het eten wordt toch heel laat. Dan zorg ik dat ik dan zeg ik nou voor avondeten vandaag alleen een soepje of zo. Weet je, dat het gewoon licht verteerbaar is. Dat het wel verteert voordat ik ga slapen. Als het kouder weer is of ik voel dat ik een beetje verkouden aan het worden ben. Dan ga ik bijvoorbeeld geen banaan eten of yoghurt of dat soort dingen. Omdat het meer verkoelend is. Terwijl als ik merk dat echt mijn pitta omhoog gaat. Ja, dan is het juist fijn om wat van dat soort dingen of wat dadels. Of... Dus dat zijn van die simpele dingetjes. En zelf... Ja, los van dat ik gewoon elke dag mijn ademhalingstechnieken doe en mijn stukje meditatie en wat mantra's, wat al heel erg helpt om de hele boel meer in balans te houden en krijgen, heb ik ook allerlei nuttige technieken geleerd. Zoals bijvoorbeeld, je hebt iets als Chikitsa Mudra's. Dat zijn dus mudra's, handposities, die therapeutische effecten hebben. Dus dan kan ik gewoon al met een simpele positie van mijn vingers en een bepaald stukje ademhaling erbij... Ja, in een paar minuten kan je weer bepaalde elementen meer in balans brengen. Dus als ik bijvoorbeeld in het vliegtuig zit en de airconditioning staat veel te hard en het is echt koud. Of ik zit in een bus en het is stervenskoud. Of op een vliegveld of in een treinstation. Dan heb ik een simpele mudra die het vuurelement meer omhoog brengt. En heb ik het niet meer koud. Dus op die manier kan je dus van alles doen. Simpele dingen. En dat als je dat eenmaal hebt geleerd, kan je dat overal toepassen.
En veel van onze luisteraars herkennen waarschijnlijk wel de onbalans in Vata. Dus veel onrustige gedachten en 's nachts wakker worden. Is er een mudra die we heel simpel kunnen leren nu van jou, die we kunnen toepassen?
Er is een mudra die je daarvoor zou kunnen gebruiken, inderdaad. Misschien kan dat wel. Dan moet ik het even goed uitleggen dat het ook voor de mensen die alleen luisteren natuurlijk te doen is. Sowieso, wanneer je van die mudra's doet, is het fijn niet gelijk na het eten. Even heel kort, een paar tips. Rustig ergens gaan zitten met je rug recht is het beste. En liefst dan gewoon even met je ogen dicht, ongestoord. Lange, diepe, rustige ademhaling. Voor de mensen die het kennen, Ujjayi-ademhaling is heel effectief daarbij. En wat we dan kunnen doen, is je kan je hand met de handpalmen omhoog, je handen op je knieën leggen. En dan wat we willen, is dat we het luchtelement en misschien ook het stukje eterelement meer... of in balans brengen, of eigenlijk de ether meer in balans en het luchtelement naar beneden. Want als je te veel Vata hebt, is dat het geval. En dat kan je doen door je wijs- en middelvinger te gebruiken. Want je wijsvinger is verbonden met het luchtelement, je middelvinger met het etherelement. En dus die andere twee, je pink en je ringvinger blijven recht naast elkaar. Dan kan je je duim... Kijk, hoe gaan we dit het slimst doen? Je kan je wijsvinger... Ja, dit is een beetje lastig misschien als je het niet kan zien. Je kan je het topje van je wijsvinger aan de basis van je duim, aan de binnenkant brengen. En dan duw je je duim naar beneden op je wijsvinger.
Mm-hmm.
Voor de mensen die dit nu alleen luisteren, is het misschien goed om ook op YouTube of waar dat te zien is, de video te kijken van dit interview, want dan kan je het nog beter zien misschien.
Ja.
Maar dan kan je met je duim duw je dan eigenlijk je wijsvinger naar beneden. Terwijl het puntje van je wijsvinger nog steeds aan de basis van je duim is. En met je middelvinger kan je met het topje van je middelvinger tegen het topje van je duim komen.
We zullen op ons Instagram-account even een mooie plaatje foto's, hiervan
doen.
Ja.
En die andere twee dan recht, zo goed als dat kan. Ja. Dus dan kan degene die dat het beste kan doen, dan kan je daar een foto van nemen.
Nou, ik niet in ieder geval. Ik weet niet, kijk ik lekker al.
Ik zit daar zo helemaal...
Anders kan ik je wel een fotootje toesturen.
Wat zegt het over mij?
Dit daar verhogend.
Het is soms een beetje yoga voor de vingers misschien. Maar wat dit doet, dit heet Vata Nashaka Mudra. Dus eigenlijk de mudra die Vata naar beneden brengt. En dat doen we omdat als die topjes tegen elkaar aan zitten, brengt het element in balans. En als je het zo naar beneden duwt, zoals we nu met die duim, dan vermindert het dat element.
Maar als je eenmaal weet hoe het moet, is het natuurlijk super simpel. Dan kan je dit overal toepassen. Dus echt heel waardevol.
Dus dit is heel nuttig. Ik doe dat soms ook als ik reis. Ik heb bijvoorbeeld ook dat ik soms aan 16 uur in een bus zat in India of ergens in Afrika. En wat je dan doet is, het is dus fijn als je wel rustig zit. Dus rustig lang diep ademhaalt. En je kan het dan 5 of 10, max 15 minuten aan één stuk doordoen. Maar zeg nou, ik heb er nu al echt last van. Dus je wil dat echt daar wat meer aandacht aan besteden, dan kan je dat wel 2-3 keer per dag doen.
Oh ja.
Dus je kan hem maximaal per dag, zou ik zeggen, een half uurtje tot 3 kwartier. Maar in één zitting tussen de 10 en 15 minuten max. Maar mensen kunnen het proberen en het kan gewoon echt heel waardevol zijn. Weet je, dat zijn van die simpele trucjes. En we zouden het uren kunnen hebben over mudra's alleen al.
Nou, doe een andere keer.
Ja, want ik ben wel nog benieuwd. Je zei van, je hoopte dat je pitta-constitutie was. Hè, waar ligt jouw grote uitdaging? Als je het hebt ook over je constitutie en de uitdagingen die daarbij komen kijken.
Nou ja, zoals ik het zie. Kijk, als je echt meer leert over jouw constitutie, geeft dat je gewoon heel veel inzicht in jouw sterke en zwakke punten.
Wat is je zwakke punt?
Nou ja, als pitta is het bijvoorbeeld zo dat ik niet te lang zonder eten moet gaan. Dat ik niet te lang intens moet sporten bijvoorbeeld. Dus ik heb een neiging... Juist ook als pitta dat je zegt van oké, iets is heel belangrijk of ik heb een project en dat wil ik afmaken. Dus dan kan ik gewoon tot 2 uur 's nachts doorwerken. Maar als ik dat een paar dagen achter elkaar doe, dan brand ik op.
Mm-hmm.
Weet je? Dus pitta is echt een beetje die balans vinden daarin. Dat je dus niet te veel dat vuur, dat vuur onder controle houdt.
Je moet op je eigen rem leren trappen. Dat is jouw grootste
uitdaging. Dus niet te enthousiast daarin. Ja. Maar het mooie is, van kijk, het moment dat je ziet van oké, dit zijn mijn sterke, zwakke kanten, dan zet dat jou heel erg in je kracht. Want ik hoor heel vaak dat mensen worstelen met bijvoorbeeld van weet je, wat is de juiste baan voor mij? Of waar ben ik echt goed in? Wat vind ik leuk? Maar als je alleen al vanuit deze hoek kijkt bijvoorbeeld, dan kan je zien van oké, weet je, een kapha persoon heeft een veel groter uithoudingsvermogen. Dus is veel beter in dingen als lange termijn projecten. Dus als jij dan in een functie zit of in een werk zit waar je lange projecten moet overzien, of weet je, dan iets wat uithoudingsvermogen vereist. Of heel veel stabiliteit. Of een kaffa wil ook niet geen resources uitgeven. Dus of het nou hun eigen energie is. Hè. Het is goed voor ze om te sporten, maar ze zijn over het algemeen niet heel enthousiast om echt veel fysiek te gaan doen. Ook financieel zal een kaffa niet snel uitgeven. Die houdt het liever allemaal bij zich. Want geld is ook een vorm van energie natuurlijk. Van resources. Maar als jij dus een kaffa persoon in een positie stopt in je bedrijfje bijvoorbeeld, waar die gaat over de uitgaven, dat die dat moet goedkeuren, of dan is dat heel verstandig, want die zal dus alleen maar echt de broodnodige uitgaven doen. Terwijl een vata persoon, die heeft misschien het hele budget er doorheen gejaagd en dan komt het echt belangrijk en dan zegt hij, oh ja, maar het is op. Weet je, want dat is ook interessant.
Ik heb een hele leuke ballonnen geregeld. Precies. Een superleuk feest.
Dus het leuke is, als je daar wat meer over leert, en ik nodig mensen echt uit om dat te doen, dan zal je dus zien van oké, weet je, waar ben ik van nature goed in? Weet je, wat is mijn natuur?
Mm-hmm.
En hoe kan ik iets vinden, waar dat mogelijk is natuurlijk, je hebt niet altijd een keus, maar hoe kan ik iets vinden wat daar dus goed op aansluit? Omdat je dan en van nature daar al beter in zal zijn. Je zal er ook veel gelukkiger van worden. En ik denk dat is het mooie van ook van Ayurveda, dat moment dat je inziet gewoon van hoe de natuur werkt, en daar zijn wij natuurlijk deel van, dan ga je steeds meer zien van oké, hoe kan ik mijn acties op zo'n manier doen? Hoe kan ik op zo'n manier eten? Hoe kan ik op zo'n manier leven? Hoe kan ik op zo'n manier mijn dag indelen? Mijn werk plannen of mijn leven vormgeven? Dat het zoveel mogelijk in lijn is met de natuur.
Mm-hmm.
Want dan ga je namelijk met de stroom mee.
Precies, en met je eigen natuur. Ja? Met je eigen natuur en natuurlijk...
Ja, en de natuur omheen.
En
als je het hebt over dingen als circadian rhythms, hè, die natuurlijke ritmes. Je denkt misschien, oké, ja, als ik 's nachts heb ik heel veel energie, dus ik ben meer een nachtmens. Maar na 10 uur 's nachts is het weer pitta-tijd, dus dan word je ook actiever.
Ja.
Maar eigenlijk hoor je dan al te slapen.
Juist.
Dus als mensen dat niet weten, als je zegt, nou, als je voor 6 uur wakker wordt, dan is het nog vata-tijd, dan ben je veel frisser, actiever.
Mm-hmm.
Na 6 uur zal het wat lastiger zijn om uit je bed te komen, ben je ook misschien wat trager. Duurt het wat langer om op gang te komen, heb je misschien wat minder energie. Dus als je dat weet, dan kan je denken, oké, wanneer moet ik mijn meetings plannen? Precies. Weet je, als ik creatief project heb, en stel jullie moeten echt elke dag toch, of eens in zoveel tijd, even brainstormen van wat gaan we nog verder doen, of ideeën voor nieuwe afleveringen of sprekers of wat dan ook, dan is het veel slimmer om dat in een vata-tijd te doen.
Zeker.
Dus bijvoorbeeld tussen 2 en 6 uur in de middag, dan dat je dat in de pitta-tijd doet.
Ja.
Dus dat zijn allemaal van die dingetjes die je toch heel erg kunnen helpen. En dan is het leven veel minder een struggle, is het veel minder moeizaam.
Ja, vooral ook omdat dus puzzelstukjes op hun plek vallen. Als
precies,
je gewoon
weet,
oh ja, maar dit is natuurlijk mijn uitdaging. Daarom vind ik het zo lastig om vroeg op te staan. Weet
precies,
je.
Mensen lopen er echt tegenaan. Denk je, waarom lukt het? Het is net als met voeding. Dan denk je van, weet je, ik ben toch zo gezond aan het eten. Ik volg dit dieet.
Allemaal
maar
wortels,
waarom heb ik elke keer weer toch last van dit en dat? En het kan heel simpel, het kan één kruidje zijn. Of het kan net iets zijn wat misschien niet slecht is per se, maar wat gewoon jouw constitutie
niet kan verteren.
Ja, wat daar niet zo goed voor is. Of omdat je al in jouw levensstijl en het werk wat je doet wat meer uit balans bent, dat gewoon net de laatste druppel is bijvoorbeeld.
Ja, ja.
En dan kan zo'n simpele correctie gewoon zoveel verschil maken.
Kleine dingen zijn het die het doen, hè?
Ja, zeker. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook wel heel graag die willen graag met Ayurveda beginnen. Maar het is best wel veel, hè? In jouw leven en ons leven natuurlijk ook, is het heel natuurlijk aanwezig. Als ik jou vraag, wat doe je allemaal? Dan noem je een hele lijst waarschijnlijk waar je eigenlijk helemaal niet over nadenkt dat het nog Ayurveda is, omdat het gewoon je leefstijl is. Maar heel veel mensen voelen dat nog niet zo. Wat raad jij die mensen aan? Hoe begin je met Ayurveda zonder dat het dus zo'n...
De hamvraag.
Voelt als die berg, weet je wel.
Ja, nou ik denk wat in ieder geval zal helpen voor mensen...
Is Sanskriet gaan studeren?
Ja.
Ja, dus
ongetwijfeld.
Dat,
nee, maar dat zal ik mensen besparen. Nee, maar weet je wat denk ik heel erg zal helpen is... Sowieso dat je eerst weet dat jouw gewone leven en jouw gewone eten en jouw alles wat je doet en Ayurveda zijn niet twee verschillende dingen. Net als dat als mensen vragen van ja, hoe pas ik dat stukje spiritualiteit of die oefeningen en zo, of die kennis in mijn normale leven. Het zijn niet twee verschillende dingen. Je kan je normale leven op een spirituele manier doen. Als jij meer om mensen geeft, bewuster bent of wat dan ook. Op dezelfde manier is Ayurveda niet iets los, iets aparts.
Een leuke hobby voor erbij.
Nou nee, maar het is ook niet iets waar je speciaal tijd voor moet maken. Of dingen voor moet opgeven. Of ruimte voor moet maken. Want dan wordt het al iets heel zwaars. Ayurveda is letterlijk de kennis van het leven. En hoe je dus gezond kan leven. Dus het zijn inzichten die je helpen om al die dingen die je al doet. Op zo'n manier te doen.
Ja.
Dat je meer in balans bent. Dat je gezonder bent, gelukkiger bent. Dus hoe mensen ermee kunnen beginnen, nou ja, praktisch is aan de ene kant, ja, wanneer je daar kans op krijgt, beginnen met die basisprincipes. Oké, dus die 5 elementen. En jij bent dan opgebouwd uit die 5 elementen, dus dat is dan je prakriti, je natuurlijke constitutie. Nou, dan leer je wat over die dosha's, hoe dat dan samenhangt. En dan is het dat stukje individu, want je hebt de principes en dan ben jij. En jij bent uniek. Dus als jij een goede Ayurvedisch arts kan zien, die voor jou een nadi pariksha, een polsdiagnose doet, dan zal die in zo'n consult precies kunnen vertellen, oké, wat is jouw constitutie? Wat is nu je prakriti? Wat is jouw natuurlijke staat waarin je in balans bent? Wat is je vikriti? Hoe ben je misschien nu uit balans? Hoe kunnen we die disbalans weer in balans brengen? En daar kunnen ze je dan tips voor geven, dat nou, als je deze bijvoorbeeld wijzigingen doet in je dagelijkse routine, of als jij met je dieet een beetje rekening houdt, dat je bijvoorbeeld wat minder gefrituurde dingen eet, of wat meer vruchten eet. Of 's avonds misschien wat minder van dat. Of 's ochtends misschien wat meer van dat.
Ja.
En dan zal je merken dat dat, dat het heel erg kan helpen. En daarom is het ook zo bijvoorbeeld in onze cursussen waar we dus over hebben over meditatie, over ademhaling. Benoemen we ook altijd het stukje Ayurveda. Ik bedoel, vanuit Art of Living is dat ook echt iets waar we ook wereldwijd mee bezig zijn. Om dat meer de wereld in te brengen. Weet je, bijvoorbeeld hier in Nederland, in Europa, hebben we ook Ayurvedische artsen die dus rondreizen.
Dat was mijn eerste ervaring met Ayurveda. Ja, Art
Kijk,
of Living.
Ja, precies. Dus hè, die doen ook die consulten. Dus we hebben nu zelfs, dat heet dan Sri Sri Tattva. Dat is gewoon echt een merk ook waar we dus Ayurveda producten, die dus ook in India speciaal worden gemaakt. Van die formules, dat mensen dat kunnen kopen. Van die voedingssupplementen of. En zelfs iets wat ook getest is, ook in Europa, wat super effectief is, bijvoorbeeld tegen COVID. Wat onze artsen toen hebben ontwikkeld tijdens die pandemie.
Mm.
En dat bleek dat het nog effectiever is dan de vaccinaties bijvoorbeeld. Weet je, gewoon in het bestrijden en dat weer dat nullificeren eigenlijk van dat virus. Dus dan zie je dat ook op een natuurlijke manier, dat het zoveel te bieden heeft, als je vanuit die principes kijkt van oké, er is een. En voor mensen, ja, om te beginnen is dit eigenlijk de basis, zou ik zeggen. Dus je leert en wat meer over jezelf en over de belangrijke principes. En dan van daaruit, ja, dan wordt het steeds leuker eigenlijk, want dan kan je ermee gaan spelen. Dan kan je zeggen, oké, nu weet ik dat dit soort voeding is bijvoorbeeld meer kapha, of dat is meer vata. Of, nou, en als ik dan soms last heb bijvoorbeeld van vata, wat kan ik dan doen om dat meer in balans te brengen? Dus het is ook niet dat je per se van alles hoeft te vermijden. Soms is het ook een kwestie van gewoon iets toevoegen. Want ik weet, als ik nu ergens wordt uitgenodigd voor een feestje, ik noem maar wat. En ik weet, er zal waarschijnlijk gewoon heel veel eten zijn als junkfood en dat soort dingen. In de zin van pizza, pasta, misschien nog wat gefrituurde dingen of wat lekkere hapjes. Of weet je, niet je standaard simpele maaltijd. Dan is dat voor mij geen probleem. En dan heb ik daarna 2 pilletjes met wat kruidjes. Waarvan ik weet van, nou, dan neem ik die daarna. En dan heb ik er helemaal geen last van.
Iedereen denkt, die is aan de pillen. Wat schrik jij?
Dat ziet er allemaal heel onschuldig uit. Nee, maar dan zie je
die helpen je spijsvertering ondersteunen.
Precies, dus dan weet ik van, oké, dit is voor mijn lijf even een klap. Want ja, dat is niet mijn standaard dagelijkse dieet. Mm-hmm. Maar het is dus niet dat ik het moet vermijden of zo.
Nee, en
ik
kan er ook van. Dat is ook zo belangrijk.
Ik kan er nog meer van genieten. Want ik weet van, ik kan dit allemaal nemen.
Ja.
En dan hoef ik me daarna ook niet wat minder te voelen.
Ja,
dus precies. Je hebt eigenlijk het beste van beide werelden. In plaats van dat iemand zegt van, of ik vermijd het helemaal.
Ja.
Maar dan mis ik toch eigenlijk wel wat van mijn plezier of mijn genot of wat ik leuk of fijn vind. Of je hebt mensen die wel helemaal losgaan, maar die daarna dan wel de gevolgen ervaren daarvan.
Ja.
Dus in die zin is ook met yoga, met
ook weer, dus
met Ayurveda,
maar met die discipline, weet je wel, gewoon, en die rigiditeit. Dat je daarin ook gewoon de 80-20 regel, zoals wij hem ook wel noemen. Dat je gewoon 80% van de tijd probeer je de keuzes te maken die goed voor je zijn. En 20% laat je het ook los. En dan geniet je er ook van.
Ik kan hem nog leuker maken.
Oké, dat kom maar door.
In die geschriften van Ayurveda noemen ze bijvoorbeeld ergens ook. Hey, zegt van, die keuzes die goed voor je zijn, of bepaalde dingen die je niet wil doen. Daar zeggen ze dat als je echt Ayurveda volgt, dat het ook heel belangrijk is dat, ondanks dat je misschien elke dag gezond kookt of super sattvies of wat dan ook, dat je minimaal 1 keer in de maand in het meest populaire, of een van de meest populaire cafés of restaurants, en het liefst ook echt van dat streetfood, weet je wel, in de stad of in het dorp moet gaan eten. Waar het meeste vol komt en dan gewoon ook daar helemaal flink een goede maaltijd. Want, zeggen ze, dat zorgt ervoor dat jouw systeem ook flexibel blijft weer. Omdat je dan met die maaltijd niet alleen weer, al dat even junkfood of wat dan ook, maar ook alle virussen, bacteriën, wat er niet allemaal rondspookt in de samenleving, dat je dat binnenkrijgt. Dus dat jouw systeem ook die antilichamen kan aanmaken, dat die zeg maar up-to-date blijft.
Ja.
Want als je te rigide bent, wat je dan krijgt is dat je dan op een gegeven moment een systeem hebt wat alleen nog maar dat hele gezonde, sattvische eten kan verteren. En als je dan even een keer wat anders eet, dan gaat je hele systeem ondersteboven.
Precies.
En ik heb dat ook ervaren met mijn reizen, dat ik dus bewust soms dat inderdaad doe. Denk, ga ik een keer naar de Pizza Hut of wat dan ook. Omdat, moet ik een keer, heb ik een keer geen keus. Dan is het helemaal geen probleem. Kan ik het allemaal makkelijk verteren? Ben ik nog helemaal in balans? Terwijl ik mensen heb ontmoet die dus heel strikt zijn met hun. En dat doen ze met alle goede intentie hoor.
Ja.
Maar dan zie je dat als ze toch een keer iets anders eten of iets verkeerds eten, dat ze gelijk helemaal ondersteboven zijn van binnen. Dus dat is juist dat stukje. Dat niet dat rigide, maar dat flexibele.
Ja.
En dat is zowel op fysiek niveau als ook mentaal en emotioneel, is dat heel belangrijk. Want uiteindelijk, er zijn zoveel dingen die we niet in de hand hebben. Weet je, dus precies. Of het nou het klimaat is.
Je hebt altijd de externe factoren waar je mee moet dealen.
Ja, en de beste manier om daarmee om te gaan, want je kan er niet altijd op voorbereiden, is dus zo flexibel mogelijk zijn.
Ja echt in de wereld te zijn. Eigenlijk wat je net ook al zei, dat je gewoon in de wereld bent en niet daarboven staat of wat dan ook. Maar je bent gewoon...
Maar wel op zo'n manier dat de wereld jou dus niet beïnvloedt eigenlijk.
Ja.
In plaats van andersom.
En daar gaat natuurlijk jouw boek ook over, hè? Over vind je innerlijke kracht.
Ja.
Kan je ons daar heel even in meenemen nog? Wat is daar zo belangrijk aan? Dat wij die wereld dus niet in ons laten komen. Want het is zo moeilijk. Het is echt heel moeilijk om dat nu in deze wereld met je... Je kan wel zeggen, ik gebruik Instagram alleen om iets even te doen. Maar voor je het weet, zijn er 5 minuten voorbij. En scroll je door die tijdlijn en komt vooral de hele wereld toch binnen. Hoe doen we dat? Hoe kan jij...
Ik heb natuurlijk een heel boek geschreven erover. Dus ik raad mensen aan om dat ook zeker te bekijken. Want we kunnen het hiermee even beknopt dan benoemen. Ja. Maar dat is eigenlijk, heb ik tijdens de pandemie geschreven. Ik werd net ervoor benaderd door Penguin, de grote uitgever. Van kan jij een boek schrijven wat mensen kan helpen toch in deze wereld die steeds sneller verandert. Waar toch veel onzekerheid is. Om toch om te gaan met die onzekerheid, met al die verandering. Dat stukje innerlijke rust en innerlijke kracht, innerlijke vrede. Vinden, kunnen voelen, erbij kunnen. En ook het stukje meditatie introduceren. Want het is steeds bekender. Veel mensen willen er misschien ook wat mee doen of doen er al wat mee. Maar er wordt ook heel veel aangeboden onder de naam van meditatie, wat toch nog niet echt meditatie is. Weet je, net als met yoga wordt er van alles aangeboden. Wil niet zeggen dat alles echt yoga is of volgens die traditionele principes. Dus ik heb dat geschreven en in het boek is het eigenlijk een praktische handleiding die mensen stap voor stap aan de hand meeneemt. Mm-hmm. Van oké, hoe werkt onze geest? En wat zijn de valkuilen? Hoe kom je daar weer uit? Dus ook dat stukje van, hoe kom je erachter wat je echt wilt in je leven? Hè, wat voor mensen toch lastig is. Hoe kom je weer bij die innerlijke vrede en dat geluk waar we allemaal naar op zoek zijn? En meditatie is daar een belangrijk stukje van. Dus ook, wat is meditatie? Wat is het niet? Hoe het bijvoorbeeld verschilt van mindfulness. En dan ook hoe je praktisch met meditatie aan de slag gaat. Dus stap voor stap, er staan ook leuke oefeningen in. Maar dus ook inderdaad dat stukje van oké, er komt van alles op je pad, maar hoe kom je weer terug bij je centrum? Mm-hmm. Dat bijvoorbeeld heel veel dingen die mensen toch vaak doen om even bij te komen, om te ontspannen of te relaxen. Weet je, kom je na een hele dag werk, kom je thuis, plof je even op de bank. Doe je dan misschien even je favoriete Netflix-serie of je kijkt even op je telefoon, social media, je belt een vriend of vriendin of je zet een muziekje op. Maar eigenlijk al die dingen die we dan doen, zijn niet dingen waar we van opladen of uitrusten of bijkomen. Dat zijn dingen die ons afleiden.
Ja.
En dat is een stukje, een soort van placebo effect. In de zin van dat je, omdat je dan even niet meer hoeft te zijn met al je gedachten van je werk. Of hoe je voelt of wat er allemaal in de wereld speelt. Dus het is een stukje relief omdat je het even niet voelt. Maar je hebt het niet weggenomen en je knapt er niet echt van op. Eigenlijk is het meer dat, alsof je de hele dag de radio aan hebt staan, zeg ik wel eens. En op een gegeven moment ben je dat zo zat. Maar dan in plaats van dat je de radio uitzet, want dat hebben we niet geleerd, zet je dan de televisie nog harder aan dat je de radio even niet hebt. Zoveel prikkels, zoveel impressies. Maar wat je dan doet is, dan ga je iets kijken of luisteren of iets doen. En dat is alleen nog maar meer impressies. Ja. Dus meditatie is juist even de geest weer terug naar de bron brengen, voorbij de geest gaan. En dat is waar die daadwerkelijk van oplaat. Dat is waar je heel veel impressies loslaat. En dan ga je ook steeds meer ervaren dat eigenlijk dat geluk, en die vrede waar we naar op zoek zijn, dat gevoel van vrijheid van binnen, dat je helemaal op je gemak voelt. Dat is onze ware natuur. Dat is iets wat er altijd is, altijd al is geweest ook. Alleen kunnen we er steeds moeilijker bij nu door alle stress en prikkels en andere dingen. En die hele kennis van meditatie en yoga en natuurlijk ook Ayurveda helpt ons juist om daar toch weer steeds makkelijker, steeds meer bewust bij te kunnen, dat bewust te ervaren. Want als kleine kinderen zie, dan hebben we dat nog heel sterk. Hè? En tenzij zo'n kind valt of zijn hoofd stoot of wat dan ook, is ontzettend blij. Dus die zit of nou met een takje zit te spelen of een kiezeltje of een grote teen. Of weet je, dat bubbelt en bruist van blijdschap en enthousiasme. Dus dat is onze basisstaat, onze ware natuur. En ergens gaat het dan meer naar de achtergrond. Maar je zal zien dat als je toch hier wat meer in verdiept, en voor mij hebben ook echt die ademhalingstechnieken, hè, van die cursus van Art of Living, wat ik heb geleerd, die meditatie en zo, heeft daar zo bij geholpen, want dan merk je dat hoe dat elke keer bewust weer teruggaan naar die staat en dat bewust ervaren, zorgt voor een hele subtiele verschuiving in je leven, dat heb ik ook zo in mijn boek gezet, waardoor je steeds minder je leven leeft als een zoektocht naar geluk, maar dat je het steeds meer kan gaan leven als een uitdrukking van geluk.
Ik denk dat dit een heel mooi...
Dat is een
mooi...
wereld van verschil.
Ja, een heel mooi einde, denk ik, van deze podcast. Want wij gaan in onze extra Ayurveda podcast die we maken voor de leden van onze community, gaan we het hier nog met jou verder over hebben, over de zoektocht naar dat innerlijke geluk. Als je wil weten hoe je daar dit van kunt worden, dan kun je even naar de show notes gaan. Ja, voor nu, dank je wel dat je er was.
Ja,
dat je hier
heel fijn. Dankjewel.
Je inspiratie wilde delen.
Ja, tijd vliegt weer. Hè?
Tijd vliegt.
Zoveel kunnen bespreken. Maar
dan kom je er gewoon nog een keertje terug. Precies. En we gaan nog deze podcast met je.
Het is een lekkere bank, dus dat is geen
probleem. Ja, lekker zit hij.
Staat je goed op die bank. Dankjewel.
Alsjeblieft.